Ja, ik hoor u. Ja, nu wel, hè. Goed, en ik neem aan dat ik hoop dat ik op dit moment via internet bij u thuis ook te beluisteren ben. We gaan vanavond stilstaan bij het onderwerp dat is aangekondigd. En dat onderwerp dat is: wie worden met kracht weggenomen bij de bazuin van God? Daar willen we vanavond over na gaan denken met elkaar. En dat doen we aan de hand van een bijbelstudie van broeder Nog, die hij zo rond 1954 gepubliceerd heeft. Dus toen was hij al behoorlijk oud, al in zijn 80er jaren inmiddels. Dus dan kunt u er verzekerd van zijn dat het een zeer goed doordachte en doorleefde studie is. Als achtergrond voor deze avond. En we gaan nadenken met elkaar over 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18. En dat wil ik graag met u doen nadat we hebben gebeden. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn en dat weer doen rond dat woord van u. Dank u wel dat waar we ook zijn, Vader, we altijd uw woord kunnen opslaan. En dank u wel dat we ook door moderne communicatiemiddelen op afstand hoorbaar zijn. Dank u wel dat u dat geeft. Dank u wel, Vader, bovenal voor dat woord van u, waarin uw heerlijkheid bekend wordt gemaakt, waarin u laat zien wie u bent. En dank u wel, Vader, dat wij dat ook mogen ervaren in ons dagelijks leven. Dat u er bent, dat u nabij bent. Zo ook op dit moment, Vader, beseffen we dat u heel dicht nabij bent, dat u leidt door uw geest. En mag dat ook vanavond zijn in die waarheid van uw woord. Uit onszelf hebben we dat niet, maar we mogen doorgeven datgene wat uw woord ons zegt. En dank u wel dat we daardoor opgebouwd mogen worden, ook vanavond. Vader, dank u wel dat u ons een luisterend hart wil geven. En dank u wel dat we zo in alles van u afhankelijk zijn, Vader. In het spreken, in het overdrachtsvermogen. Ja, Vader, alles komt van u. We danken u daarvoor. We danken u dat u een groot God bent. Dat u heil gaat brengen over heel die schepping. Vader, dank u wel daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, we gaan met elkaar kijken in 1 Thessalonicenzen. En ik heb even voor u hier, maar die heeft u ook voor u liggen als u hier in de Aker bent. De tekst, en misschien kunt u die ook, heeft u die al inmiddels van internet kunnen opnemen. Dan zou dat heel fijn zijn, want dan heeft u de concordante tekst van dit gedeelte bij u of voor u liggen. En dat wil ik graag met u lezen, 1 Thessalonicenzen 4. En er staat: wij willen echter niet dat jullie onwetend zijn, broeders, aangaande hen die rusten, opdat jullie niet bedroefd zijn, zoals ook de overigen die geen verwachting hebben. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zo ook zal God hen die te rusten zijn gelegd door Jezus gezamenlijk met hem meevoeren. Want dit zeggen wij jullie in een woord van de Heer, dat wij, de levenden, de overblijvenden, tot de aanwezigheid van de Heer, in geen geval uitgaan voor hen die te rusten zijn gelegd. Want de Heer zelf zal, met een bevel, met de stem van de vorst van de boodschappers en met de bazuin van God, afdalen van de hemel, en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Vervolgens zullen wij, de levenden, de overblijvenden, gelijktijdig, tezamen met hen, weggerukt worden in wolken, tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn. Daarom, spreekt elkaar aan met deze woorden. En dat willen we ook dan vanavond doen. 1 en 2 Thessalonicenzen, de brieven die spreken over onze verwachting. Je zou de brieven van Paulus in kunnen delen in verschillende groepen, om het zo maar te zeggen. We hebben de groepen Romeinen, 1 en 2 Korinthe en Galaten. Dat is de groep waarin vooral geloof naar voren komt. Dan hebben we de groep Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Dat is de groep waarin vooral Gods liefde heel sterk naar voren komt. Efeze, en steeds is het 1 leerbrief en daarbij 2 brieven of 3 brieven die correctie, zowel met betrekking tot de wandel als met betrekking tot het onderricht, aangeven. Nou, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, geschreven in gevangenschap, de groep waarin Gods liefde sterk naar voren komt. En dan 1 en 2 Thessalonicenzen, de brieven waarin de verwachting die wij hebben. En dan hebben we dus geloof, liefde en verwachting. De bekende drie, om het zo maar te zeggen, die dan door de brieven van Paulus naar voren komen. Deze brieven zijn vermoedelijk, en daar zijn toch de meesten wel het over eens, als eersten door Paulus geschreven. En dan moet u misschien denken aan het jaar, wat zal het zijn? Dat is altijd heel moeilijk, datering van brieven. Maar 45 tot 48, AD zeggen we dan, hè? Anno Domini, na Christus uiteraard, brieven van de verwachting en waarschijnlijk door Paulus als eerste geschreven. En we hebben voor ons de tekst en daar wil ik even met u iets gaan lezen. In de tekst die u voor u heeft liggen en daar staat ook boven wie zullen worden opgenomen. En allereerst wil ik even in de vierde alinea iets corrigeren. Die alinea die begint met wat wist en geloofde deze broeder. Dan in de tweede zin staat pas korte tijd na diens overlijden. Dat moet zijn pas lange tijd na diens overlijden. Dat is door de vertaler wel begrijpelijk, maar anders vertaald dan het bedoeld was. Pas lange tijd na diens overlijden zou door Paulus vanuit zijn Romeinse gevangenis het woord worden gecompleteerd en bekendgemaakt. Dus dat even als kleine correctie in het artikel. Goed, we gaan maar eerst met elkaar lezen. Wanneer de Heer neerdaalt en de zijnen roept, wie zullen dan worden weggerukt? Dat is eigenlijk het Griekse woord harpazo, om hem tegemoet te gaan in de lucht. In deze dagen van verval kent het christendom velen die eigenlijk ongelovig zijn. Het christendom is een heel groot geheel in deze wereld. En daarvan zegt broeder Nog, die merkt dat op, velen zijn eigenlijk ongelovig. Velen worden in het christendom geboren in een of andere groep of kerkgenootschap of wat dan ook. En die zitten dan in, zoals ze dat dan zeggen, een mist van traditie. En veel van die mensen, die worden daarin geboren en die groeien dan op te midden van die tradities. En natuurlijk zijn daar van ook die wel echt gelovig zijn, dus die geloof hebben in de schriften of geloof in de Heer Jezus Christus. Maar binnen het grote geheel van het christendom is dat soms moeilijk vast te stellen. En uiteindelijk gaat het ook niet ons aan, uiteindelijk gaat het de Heer aan wie van hem zijn, wie bij het lichaam van Christus horen. Goed, we lezen even verder. Net zo min als zij zijn roep tijdens hun leven hebben gehoord, zo min zullen zij daarop reageren na hun dood. Er zijn vele mensen die misschien belijdend lidmaat van een kerk zijn, maar dat misschien zijn vanuit de traditie. Als je in een bepaald in kerkgenootschappen, als je daar belijdenis doet, dan is dat eigenlijk dat je daarmee je conformeert aan de belijdenis van de kerk. Het wordt dan genoemd geloofsbelijdenis, maar je conformeert je aan de belijdenisgeschriften van de kerk. Dat gebeurt dan. Wij kunnen er zeker van zijn dat zij hem niet tegemoet zullen gaan. Als mensen niet echt bewust geloven, dan zullen zij ook niet bij de bazuin zijn. Daarentegen zijn er velen die wel geroepen zijn, die van hem hun redding verwachten, maar leven in een mist van traditie en misleiding. Zij hebben weinig kennis van de schriften, en vandaag de dag schrik je daar ook nog wel eens van, hoe weinig kennis er van de schriften is. En als u dat verschil zou opmerken, als u met kerkmensen in gesprek bent of komt, dan zult u dat weten en dan wordt u zich ook bewust hoe ongelooflijk rijk u bent. Ten opzichte van wat men echt uit het woord van God weet. Zij hebben weinig kennis van de schriften, zeker niet de waarheid die voor de huidige tijd geldt, en weten nauwelijks iets van de geheimenissen. Zij volgen liever de leer van onze Heer en zijn 12 apostelen over Israëls koninkrijk, dan de boodschap van Paulus voor de natieën. En wat staat hun te wachten? Zullen ook zij achterblijven? Nog heeft het hier over heel wat mensen die bewust geloven in de Heer Jezus Christus, die de leer van hem en zijn 12 apostelen, dus het evangelie van de besnijdenis volgen, en niet het evangelie van Paulus volgen. Zij geloven wel bewust in de Heer Jezus Christus tot hun redding, alleen zij volgen dat. wat gaat er nou met hen gebeuren? Wat staat hun te wachten? Zullen zij bij die bazuin dan ook achterblijven? Nou, dat is een punt, hè? Dat is een punt waar je over na kan denken, waar je vroeg of laat dan ook, ook al denk je misschien niet zo erover na, word je er wel eens mee geconfronteerd in gesprekken. Paulus heeft slechts korte tijd, ik lees even verder in de werktekst, sorry, andere, tweede alinea, andere gelovigen beweren dat zij bijzondere kennis bezitten en een speciale positie innemen. He, dat he, mensen die bijvoorbeeld geloven dat zij na 3 dagen weer zullen opstaan als zij gestorven zijn, he, de zogenaamde leer van de uitopstanding uit de doden, he, dat komt uit Filippenzen 3, en zij geloven dan dat ze net als de Heer na 3 dagen weer zullen opstaan en verborgen ook ten hemel varen en zo tot een bijzondere elitegroep horen, om het zo maar te zeggen. Hoe zit het dan met hen? Anderen zijn er zeker van dat zij deel uitmaken van de 144.000 uit Openbaring 7 vers 4. En misschien allemaal mensen die echt bewust geloven in de Heer Jezus Christus. Weer anderen geven de voorkeur aan een plaats in het bovenhemelse. Het is zinloos om al die tegenstrijdige aanspraken te inventariseren, want ze zijn allemaal onjuist op 1a. Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat die wel correct is? Geen enkele menselijke logica of redenatie is in staat om een dergelijk verwarrend en gecompliceerd probleem op te lossen. Wij zullen ons antwoord in de schriften moeten zoeken, want daar gaat het uiteindelijk om en dat is ook vanavond natuurlijk het geval. Wat zegt nou die schrift? Paulus, en dat moeten we even als achtergrond ook weten, Paulus heeft slechts korte tijd in Thessalonica verblijf gehouden. Nadien kwamen daar enkele broeders te overlijden. De achterblijvenden vroegen zich toen bezorgd af wat er van hun doden zou worden. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Wij willen echter niet dat jullie onwetend zijn, broeders, aangaande hen die rusten. Paulus was daar maar 3 sabbatten geweest, hè? Zo staat in Handelingen 17, 3 weken misschien maar, misschien hooguit 4. En in die tijd waren er heel wat mensen tot geloof gekomen. U kunt het nalezen in Handelingen. En daarna kwam er opstand onder leiding van de Joden. En Jason enzovoort werden daarbij betrokken. Maar Paulus moest toen weg door die opstand, door het oproer. Hè. Dat lees je steeds in Handelingen. Paulus gaat het woord prediken, doet dat met vrucht. En dan gaat de tegenwerker, die komt en die gaat oproer, onrust maken. He, dat is altijd een kenmerk van wat, het werk van de tegenwerker onder gelovigen. Dat er onrust wordt gemaakt, dat er oproer komt. Tegenspreken en dat soort dingen. Dat is, en dat, zag je ook steeds, dat zie je ook steeds in Handelingen. He, als je daarop let. En dat zijn dus die geestelijke. He, daar moet je op een geestelijke manier naar kijken. Dat is de tegenwerker die dan mensen gebruikt om tegen de, die boodschap in te gaan. En dat werk van God te verstoren. En zo gelovigen uit elkaar te drijven. Nou, dat gebeurde dus ook bij Paulus in Handelingen 17. En daarom moest hij weg. En later heeft hij waarschijnlijk vanuit Korinthe, Handelingen 18 is hij dan in Korinthe. En daar verblijft hij veel langere tijd. Maar waarschijnlijk heeft hij van daaruit, omdat hij daar weer verenigd werd met Silas en Timotheus, deze brief geschreven. Maar dat is dan even een korte... samenvatting en afgelopen zondag is dat natuurlijk ook even naar voren gekomen. Wat zegt broeder Nochtan in zijn artikel? Laten wij een van die doden voor ons onderzoek maken tot een denkbeeldig proefpersoon. Wat wist en geloofde deze broeder? Dus hij neemt een als het ware een uiterste, hè, iemand die daar het woord gehoord had, tot geloof was gekomen. En misschien nog wel tijdens dat Paulus daar was. Dat zou nog kunnen. Dat zou misschien het meest uiterste voorbeeld kunnen zijn van deze broeder. Hè? En wat wist hij dan? Wat wist en geloofde deze broeder? Paulus verzekerde de Thessalonicenzen dat iemand als deze behoorde bij degene die de Heer in de lucht tegemoet zouden gaan. Nou, tegemoet zouden gaan, dat weet u, dat staat er iets anders, maar pas lange tijd na diens overlijden zou door Paulus vanuit zijn Romeinse gevangenis het woord worden gecompleteerd en bekendgemaakt. Wij lezen dat de Thessalonicenzen zich van de afgoden hadden afgewend om slaven van de levende en waarachtige God te worden en uit de hemelen zijn zoon verwachten. 1 Thessalonicenzen 1 is dat, hè? zij leefden dus met die volharding van de verwachting van onze Heer Jezus Christus. He, als je een verwachting hebt, dan heb je ook volharding. Kracht tot volharding. Je hebt een toekomst. Je hebt iets geweldigs voor je. Daar leef je naartoe. En dat geeft jou bijzondere kracht. He, dat is die volharding van de verwachting van onze Heer Jezus Christus. Nou, zij stonden in die richting. Leven en waren God als slaaf dienen. En te verwachten zijn zoon uit de hemelen. Die komt om hen te redden. Maar hoe zat het nou precies? Dat wisten zij niet. En Paulus uitte de wens om naar hen terug te keren. Om de gebreken van hun geloof recht te leggen. Dat zegt hij in 1 Thessalonicenzen 3 vers 10. En u kunt dat opzoeken. U kunt ook meelezen op deze dia. En er staat nacht en dag... Want ja, ik vraag me wel eens af hoeveel Paulus dan sliep. Dat is niet veel, maar je hebt ook wel eens inderdaad van die weken dat je zelf ook niet zoveel slaapt. Nacht en dag smeken wij boven alle maten om jullie aangezicht te zien en het ontbrekende van jullie geloof aan te passen. En het ontbrekende staat hier taalkundig in het meervoud. Dus daar waren meerdere punten. En als je Paulus' brief leest, dan zie je ook dat daar meerdere zaken zijn die de Thessalonicenzen graag wil meedelen in deze brief. En een van de hoofdpunten vinden wij dus in hoofdstuk 4, vers 13 tot en met 18. Hij spreekt in het eerste hoofdstuk over geloof, liefde en verwachting. En dat is nou eigenlijk heel bijzonder. Als je bedenkt dat dit de eerste brief is die Paulus geschreven heeft, spreekt hij over dingen die deze hele periode van beheer van genade zullen blijven, totdat de bazuin klinkt. Want als die bazuin klinkt, dan gaat geloof over inzien, gaat die verwachting ingelost worden, maar wat dan blijft is de liefde. En dat is ook precies wat hij zegt in 1 Korinthe 13. Maar wat is er dan bijzonder dat hij in de eerste brief deze dingen schrijft die te maken hebben met het einde van dit beheer van de genade. En dat is natuurlijk door God zo geleid. Dat Paulus deze brieven zo op die wijze heeft moeten schrijven. Maar wel helemaal vooraan, hè, als eerste brieven. Zodat God in zijn wijsheid, eigenlijk al aan het begin van dit beheer van genade, meedeelt waar al die gelovigen die bij het lichaam van Christus zouden komen, welke verwachting die hebben. Dus die verwachting staat van het begin af aan, van de eerste brief af die Paulus mocht schrijven, staat vast. Die verwachting voor het lichaam van Christus is de bazuin van God. En geen andere. Dat is de verwachting voor het lichaam van Christus. Het hele lichaam van Christus. Alle leden uiteraard erbij. Nou, zij waren nog onwetend, hè, die Thessalonicenzen. En daarom is deze brief enorm leerzaam voor ons. Om daar voor ons geestelijk begrip uit te halen. Zij waren nog onwetend waar het de ontslapenen aanging. Kortom, onze proefpersoon, dus degene die al heel snel was overleden nadat Paulus daar geweest was en nadat hij dus tot geloof was gekomen, onze proefpersoon wist eigenlijk nog maar weinig van de grote waarheden die de tegenwoordige genade karakteriseren. Die grote waarheden zouden pas later in de Romeinenbrief en nog later in de Efezebrief bekend worden gemaakt. Nou, die Efezebrief is natuurlijk de brief die Paulus geschreven heeft in zijn gevangenschap in Rome. En wat een algemene rondzendbrief is en waarin de hoogste waarheden aangaande Gods plan en de gemeente bekend worden gemaakt. De hoogste waarheden, maar het wil niet zeggen dat iedereen die lid is van het lichaam van Christus bij zijn of haar leven die hoogste waarheden ook heeft leren kennen. En met die vraag geef ik eigenlijk ook al een stukje antwoord. Want het gaat om allemaal leden van het lichaam van Christus, maar is dan meer kennis hebben van het evangelie of diepere kennis, is dat dan nodig? Nou, dat zullen we gaan zien. Wat moest er van hem worden? Die broeder die toen al overleden was, heel snel, die wist daar niet van. En toch verzekert Paulus dat hij ook bij die bazuin is. Dat hij dan ook gewekt zal worden. Wat moest er van hem worden? De apostel verzekert ons dat de Heer afdaalt, dat als de Heer afdaalt, hij niet alleen samen met de levenden zal worden opgenomen, maar ook het eerst zal opstaan voor ons de levenden. Dat is wel een hele bijzondere verwachting, want voor Israël lag die verwachting toch wel anders. Dat konden zij weten uit de profetieën. En Paulus heeft ook met die Thessalonicenzen gesproken uit het boek Daniël. Dat bewijst de tweede brief die hij schrijft. Daar kun je dat zo uithalen, dat hij met hen over Daniël gesproken heeft. Dus hij heeft in die korte tijd wel degelijk met hen uit de profetieën gesproken en het laten zien. Want hij was een veel betere kenner van de Tenach dan u en ik hoor, veel beter. Diegene die overleden is, kan deze man een Jood zijn geweest? Aangezien Paulus in de synagoge de Thessalonica voor de Joden predikte, is dat heel goed mogelijk. Want hij ging eerst in de synagoge, zoals hij gewend was, met hen spreken en toonde aan vanuit de schriften dat hun Messias Jezus is. En sommigen komen dan tot geloof, sommigen worden overtuigd en helaas meestal de meeste niet. He, dat is verdrietig, maar het is zo. Wat gebeurde met hen die wegvielen? Die Thessalonicenzen zaten daarmee. Dat was een pastoraal punt in die gemeente. He, een pastorale zaak. En Paulus gaat daar ook heel pastoraal mee om. Die gaat daar in alle... die heeft daar met veel wijsheid die hij van God kreeg aan hen overgeschreven. Wat gebeurt met hen die wegvielen? Dat wilden zij weten. En dat is wat gelovigen... Dat merk je nog alles, dat gelovigen dat ook willen weten als er een medegelovige overleden is. Wat zal er dan mee gebeuren? Nou, dan hebben we geweldige troostvolle woorden, juist in deze brief, in dat bekende stukje. En er waren natuurlijk meer, hè. We kijken nu naar dat ene voorbeeld, maar er waren daar natuurlijk nog meer die snel overleden na zijn prediking. En die kenden niet eens deze brief, hè. Want we hebben het over de grotere waarheden. Maar ze kennen niet eens deze brief die Paulus geschreven heeft. Want dat duurde even voordat hij in Korinthe kwam. En voordat die brief dan in Thessalonica bezorgd werd. Dat duurde ook nog weer even. Dus ze hadden niet eens kennis kunnen nemen van deze brief. Dus ze wisten helemaal niets van de bazuin. Ze wisten daar helemaal niets van. En toch, als we deze broeder nog even als voorbeeld vasthouden. Dan zal die broeder ook bij de bazuin. Hoewel hij er nooit over heeft over kunnen lezen. Hij heeft dat nooit kennis van kunnen nemen. Dat zijn verwachting is. Nou, hoe leefden diegenen die al ontslapen zijn? Hè? Hen die rusten. Hè? Een hele mooie beeldspraak gebruikt Paulus dan. Hè? Het woord liggend rusten gebruikt hij dan. Hè? Prachtig woord om dat uit te drukken. Nou, hoe leefden zij? Wat was nu hun verwachting? Hè? Ze hadden nooit van die bazuin gehoord. En wat gaat Paulus dan zeggen over die overleden gelovigen in het 14e vers? En dan gaat hij dus aansnijden, want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. Nou, die overleden mensen, die geloofden dat hoor. Want die hadden dat gehoord van Paulus. Zij geloofden dat Jezus stierf en opstond. Als grond en enige basis voor redding. Zo zal ook God... hen die te rusten zijn gelegd, door Jezus gezamenlijk met hem meevoeren. Dat is het eerste punt. En dan later gaat hij nog verder uitwerken wat hij daarmee bedoelt. Wat hij daarvan van de Heer had ontvangen. He, dat is denk ik een punt. Hè? Wat geldt nou die overleden gelovigen? Nou, ze zullen door Jezus gezamenlijk met hem meegevoerd worden. Dat is het eerste wat hij opmerkt. En het tweede is... De doden, hè, 16, vers 16, de Heer zelf zal met de bazuin van God afdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Hè, u ziet in uw tekst, ziet u dat er een nadruk op gelegd wordt, hè, door broeder nog. Het eerst, proton, zullen zij opstaan voor ons de levenden, hè, die misschien bij leven die bazuin mogen horen. Misschien horen u en ik daarbij, dat zou geweldig zijn natuurlijk, hè. En diegene van het uitverkoren volk, hè, want we hebben het nu even over, kan deze man misschien een Jood zijn geweest? Het zou misschien kunnen. Is misschien door die prediking van Paulus in de synagoge gewekt en heeft zijn Messias gevonden in de Heer Jezus Christus? Nou, dat is heel goed mogelijk. Maar wat hebben zij van het volk Israël dan voor een verwachting? Nou, dat mag ik bekend bij u veronderstellen. Zij hebben een aardse toekomstverwachting, als je het vanuit de Tenach benadert, hè, vanuit de profeten, vanuit de profeet Daniël. Een aardse toekomstverwachting. De God van de hemel zal een koninkrijk oprichten, wat niet meer zal vergaan. En hij zal daarbij zijn eigen volk Israël inzetten. Nou, dat is de prediking heel duidelijk, al in Daniël 2 bijvoorbeeld. He, daar, als je dat leest, dan is dat denk ik heel erg duidelijk. En Matthäus knoopt daarbij aan, en die spreekt dan over het koninkrijk van de hemelen. Nou, dat is helemaal vanuit Daniël 2 aangesneden. En vanuit Daniël 7. Als je die tekst ietsje voor ogen hebt. Maar dat is lastig, want Daniël is helemaal niet zo'n makkelijke profeet. Maar dat was de verwachting voor Israël. Een aardse toekomstverwachting. Het koninkrijk hier op aarde, wat door de steen, die zonder handen wordt losgemaakt, gevestigd wordt. De Heer Jezus Christus zelf. Hij is de koning van het koninkrijk. Hij is de grote koning. Hij zal komen. Nou, dat was de verwachting voor de Joden, voor Israël. Dus die broeder zou ook een Jood hebben kunnen zijn. En dan zou hij meer van God moeten hebben geweten, ook van diens handelen met Israël door de schriften heen. Maar zelfs dan, wat zou hij hebben kunnen weten, net als een Jood van vandaag, van de tegenwoordige waarheid? Dat is heel moeilijk. Waarschijnlijk zou hij sterke neiging hebben om zichzelf hoger dan de rest te achten en een vooraanstaande plaats in het koninkrijk verwachten, wat op grond van de schrift heel logisch is als hij dat zou denken en geloven. Want dat laat de schrift zien, dat Israël zal zijn een licht voor de andere volkeren. Zij zullen het woord en de onderwijzing laten uitgaan vanuit Sion en Jeruzalem. En zo zullen zij licht voor de andere volkeren zijn, tot opbouw. Hè, maar zij hebben wel die specifieke plek, dus hoger dan de andere volken, gekregen. Dus het zou heel logisch zijn, als hij dat zou denken. Zelfs nu nog zijn er gelovige Joden die alle brieven van Paulus bezitten, maar de voorkeur geven aan die van Petrus. He, dan zijn Joden die echt in de Heer Jezus Christus als hun Messias geloven, en toch geven zij de voorkeur aan Petrus boven Paulus. Maar er zijn ook wel die wel zicht hebben op de brieven van Paulus, die zijn er ook. Toch geeft Paulus onvoorwaardelijke uitspraak in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen ons de volle zekerheid dat zelfs zulk een Jood zou worden opgenomen. Want, gaan we even een paar slides terug. Vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. Dat is de kern, hè, waar Paulus van uitgaat. Hè, daar draait het om. Zo zal ook God hen die te rusten zijn gelegd. Wie het dan ook is. Of het nou iemand uit de natie is of iemand uit de Joden. Dat maakt helemaal niet uit. Hè? Hij maakt er geen enkel onderscheid in die uitspraak. Door Jezus gezamenlijk met hem meevoeren. Dus dat vleeselijke afkomst wordt hier niet genoemd. Hè? En ik denk dat dat juist zo vol betekenis is. En als we even verder kijken, waar broeder nogal even op doelde, uit de christenheid, iemand uit de christenheid met als een verwachting, om nog maar eens een verwachting te noemen, de jongste dag. Hè? Want in kerken gelooft men niet in een gefaseerde opbouw van de toekomst, hè, zoals wij die mogen kennen. De bazuin van God, de jaarweek van Daniël, het koninkrijk wat komt, hè, de 1000 jaren, en dan de grote witte troon. Nee, men gelooft dan alleen in de jongste dag dat er een eindpunt komt bij de grote witte troon, waarin de Heer de schapen van de bokken zal scheiden. En dat daartussen, dat is dan het eindpunt van Gods plannen. Ja, en dan komt de nieuwe schepping. En hoe dat zal zijn, daar zijn ook vaak allerlei voorstellingen over. Maar men heeft geen verwachting van een komst van de Heer met de bazuin. Een komst van de Heer als hij zijn voeten zet op de Olijfberg, de 1000 jaar. Dat is voor hen eigenlijk niet aan de orde. Dat wordt niet gepredikt. En men gelooft dan in wat men dan zegt, de jongste dag. En dan hopen ze maar dat ze bij de schapen zullen horen en niet bij de bokken. Helaas, hè? Zo heb je nogal wat mensen in de kerken die dat denken. Nou, hun verwachting, maar oprecht gelovigen die hem kennen als hun redder, die de Heer Jezus kennen als hun redder. Ook al hebben zij geen verwachting, weten zij niets van de verwachting die in de brieven van Paulus naar voren komt. En de 1000 jaar verwachten ze niet, omdat er niet over gepredikt wordt. Of wordt gezegd door de predikant dat het symbolisch is. Hè, dat je dat symbolisch moet zien en dat daar, dan wordt er eigenlijk langs heen gegaan. Hè. Ze hebben geen verwachting, maar vaak wordt het hun ook niet gepredikt. En toch geloven zij in hem als hun redder. Dat hij zijn bloed voor hen gaf als redder. Oprecht, zij geloven dat oprecht met hun hart. Nou, in feite, hè, ook met zo'n verwachting waarvan wij zeggen van ja, maar ze kennen dan de verwachting die Paulus ons geeft niet. Nee, maar die overleden broeder in Thessalonica wist dat ook niet. Die had niet eens die brief kunnen lezen. Die had niet eens die brief ontvangen. En toch is die bij de bazuin. Hè? Dus dan is eigenlijk wat dan de Heer aan Paulus geeft, en hier hebben we nog zo'n verwachting, hè? Evangelische beweging, er zijn ook nogal wat mensen die de verwachting van het aardse koninkrijk hebben. Wat zal daar dan van gebeuren? Nou, het is in feite hetzelfde als het volk Israël, die verwacht ook het aardse koninkrijk, maar zij geloven wel bewust in de Heer Jezus Christus, tot hun persoonlijke redding. Heeft hun leven veranderd? Nou, dat is nogal wat, hè? Dat is nogal wat. En Paulus zegt dan daarvan, nou, hij zal afdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan. En dan komen we terug bij hoofdstuk 4 vers 14, indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. En dan ontdekken we eigenlijk door die uitspraak die al aan het begin van dit beheer van genade gedaan wordt door Paulus, dat het hier eigenlijk om gaat, hè? Indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. Dat is eigenlijk de kern waar het om draait. En iemand die dat gelooft, die hoort bij de gemeente het liggen van Christus. Want dat is de kern waar het om draait. Hè? Dat legt Paulus neer in zijn eerste brief. Goed, we gaan verder lezen met elkaar. Want het artikel gaat daar ook op in. Als hij samen met ons zal worden weggerukt om de Heer in de lucht tegemoet te gaan, kan er dan nog twijfel bestaan dat ook hij, hè, we keren even terug naar die broeder nog als voorbeeld neemt, dat ook hij een lid van het lichaam van Christus is. Ook al had hij daarvan nooit eerder gehoord. Die broeder had misschien nog niet eens gehoord van het lichaam van Christus. Want in de eerste Korinthebrief wordt dat pas voor het eerst genoemd. In de eerste Korinthebrief noemt Paulus pas voor het eerst het lichaam van Christus. En degenen die erbij horen. He, die zijn verzegeld met de Heilige Geest. He. De Heilige Geest zijn daarmee gedoopt. Zou hij niet met God verzoend zijn, zelfs al zou hem nooit het geheimenis van het evangelie zijn onthuld, zou hij niet veranderd worden en in onverderfelijkheid en onsterfelijkheid opgewekt worden, zelfs al had hij zich daarop nooit bij voorbaat kunnen verheugen? Hij verdient dit alles inderdaad niet, maar wie wel? U wel? Ik wel? Nee, we verdienen dat geen van allen natuurlijk. Maar het gebeurt ons wel, het overkomt ons wel. En wie van het lichaam van Christus, hè? En ook al ken je iets van de boodschap van Paulus. Maar wie heeft dan werkelijk ervaren en beseft ten volle wat het betekent dat je verzoend bent met God? Wie beseft dat ten volle? Nou, dat is iets heel bijzonders, hè? Dat als je verzoend bent met Vader, ja, dat is iets enorms, dat is iets geweldigs. Als dat tot je doordringt, wat dat betekent. Maar er zijn er genoeg bij wie het nooit zo doordringt, omdat het vaak weinig gepredikt wordt. En zo gold het ook voor die overledene daar, die heeft ook die boodschap van die verzoening. Zo, als Paulus die later mocht neerleggen in de brieven, niet gehoord. Alleen de kern die hij was gepredikt, daar zit alles in. Dat Jezus stierf aan het vloekhout en opstond, daar zit alles in. En dat werkt, mocht Paulus dan later in allerlei brieven ook uitwerken, wat dat betekent. Maar of dat zo in enkele weken tijd zo diepgaand gesproken had kunnen worden door Paulus. Nee, later heeft God die dingen aan Paulus in stappen onthuld. En op dat moment heeft Paulus dat nog niet mogen onthullen. Als een volledig begrip van al deze waarheden essentieel is, wie heeft zich dat eigen kunnen maken? Neem ook de rechtvaardiging. De rechtvaardiging om niet, wat dat werkelijk betekent vanuit de Romeinenbrief. Dat is voor een gelovige ook nog vaak moeilijk om te beseffen wat het betekent, wat het werkelijk inhoudt. Wat voor een enorme rijkdom je daardoor ontvangt als dat tot je door gaat dringen, als God dat geeft. Maar wie zou dat allemaal eigen kunnen maken? Dus het gaat niet om onze kennis van die waarheden. Zou dit allemaal niet misplaatst zijn in een bedeling van overvloeiende genade? Ik denk dat hier terecht hij wijst op die genade. Dat het een enorm genademoment is, die bazuin. En misschien onbewust en onbedoeld, willen wij daar dan toch op een of andere manier een stukje voorwaarde aan vastkoppelen. Maar omdat het genade is, en dus onverdiend, kun je dus niet komen met een stukje voorwaarde. Het enige wat Paulus noemt is, indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. Dat is het enige punt, dat is natuurlijk de kern waar het om draait. En hoe voor de rest je in je geloofsleven je bewust wordt van allerlei geweldige waarheden, want het zijn geweldige waarheden in het evangelie van Paulus natuurlijk. Dat willen we graag uitdragen en daar staan we voor. Maar wie kan zich dat in zijn geloofsleven allemaal eigen maken? En we kunnen het ook een andere uiterste nemen. Iemand die op het uiterste van deze tijd van genade nog tot geloof komt. En bij wijze van spreken tot geloof komt en de volgende dag klinkt de bazuin. Kun jij dan in 24 uur tijd al die geweldige waarheden van Paulus je eigen maken? Natuurlijk niet. Dat gaat niet. Dat is het andere uiterste. Wat in feite hetzelfde is als je het spiegelt. Maar dan zou je weer een stukje voorwaarden eraan gaan koppelen, dat je eerst bepaalde waarheden moet kennen. Maar dat is een voorwaarde. Maar dit is een genademoment. En die prediking van waar het om draait, hè, dat schreef Paulus natuurlijk ook aan de Corinthiërs. Allereerst, dat evangelie wat hij hen had overgeleverd was, dat hij, Jezus, was gestorven naar de schriften, dat hij was begraven en dat hij was opgewekt. Dus hij legt in 1 Korinthe 15, in de eerste verse, legt hij de kern neer. En al het andere komt daaruit voort. Heeft daar natuurlijk mee te maken, kun je daarop terugvoeren allemaal. Maar dat is een uitwerking, hè? Dat is die rijkdom die eruit voortkomt. Maar het is een genademoment. Hè? En dit allemaal, dus zowel die ontslapen gelovigen die te rusten zijn gelegd in de loop van de tijd. En dat zijn er natuurlijk nogal wat sinds de gemeente begonnen is. Dat zijn er nogal wat. En wij levende, de overblijvende, zullen gelijktijdig tezamen met hen, dus dat hele lichaam van Christus, hè, let op dat gelijktijdig, en tezamen met, dus dat is één groep als geheel. En we hadden het net heel even over die mensen die denken dat als zij overleden zijn, dat zij dan na 3 dagen zullen opstaan en dan bij de Heer zullen komen. Nee, hier staat dat wij gelijktijdig tezamen met al die ontslapen gelovigen zo veranderd zullen worden en hem zullen ontmoeten in de lucht. Dus dat sluit gelijk al zo'n gedachte uit van een bepaalde groep die dan bepaalde waarheden moet kennen, want dat lees je dan ook in degene die dat voorstaan, hè, als je hun boeken leest. Maar dan lees je gewoon daarin de voorwaarden. En als je dat leest, dan denk ik van, ja, maar waar is nu die genade? Nu ga je voorwaarden leggen op gelovigen, op grond waarvan, hè, ze moeten eerst aan die voorwaarden voldoen en dan pas. Nee, het is een genademoment. Dus dat schuift allerlei menselijke voorwaarden aan de kant. Hè? En kijk wat, als we even verder lezen in onze werktekst, onderaan bladzijde 1, dan gaan we naar bladzijde 2, geldt niet voor ons allemaal het schriftwoord, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Nou, degene die hem lief hebben, dat zijn al die leden van het lichaam van Christus. En dat is allemaal gradaties als we het hierover hebben. Wat geen oog heeft gezien, nou al wat God bereid heeft, nou, de een die kan daar iets van smaken en de ander kan er iets van proeven en de ander heeft daar iets van tot zich kunnen nemen. Bij een aantal is het doorgedrongen en bij anderen dringt het misschien minder snel door of niet. Maar wie kan zeggen dat hij nou dat totale, die heerlijkheid kan omvatten als gelovige? Nou, dat kan toch eigenlijk niemand. Dus daar zien we al aan, als je dat zo gaat bekijken, als je daar zo over nadenkt, dan zie je al dat het gaat om die kern, hè? Om het geloof. God heeft ons ook veel door zijn geest geopenbaard. En wij zullen ons verbazen over alles wat hij voor ons nog in petto heeft, ongeacht hoeveel wij reeds zouden weten. Is het niet merkwaardig dat de eerste Thessalonicense brieven, waarschijnlijk ook de eerste van Paulus brieven, zo diep ingaat op het einde van deze bedeling, hè, dit beheer, oikonomia in het Grieks. Dat betekent letterlijk huiswet of huisregel. Hè, dit beheer van de genade, dit beheer van het geheimenis. Die destijds voor een groot deel nog verborgen was, zien wij hierin niet Gods wijsheid om zo bij voorbaat allerlei verwarring weg te nemen die zijn heiligen zouden kunnen benauwen? Bijvoorbeeld over de vraag waartoe die heiligen behoren, die leefden in de periode dat de tegenwoordige waarheid nog maar gedeeltelijk bekend was, of die nooit veel van die geheimenissen gehoord hebben. Dat wordt ons met behulp van onze proefpersoon duidelijk. Ook die heiligen zullen deze dingen te weten komen, maar in de toekomst. Hetzelfde geldt in feite ook voor ons, met betrekking tot de genade die dan ons deel zal zijn. Ieder zal dan bij de Heer zijn en ieder zal dan duidelijk gemaakt worden die heerlijkheid en ook de inhoud van datgene wat het evangelie van Paulus betekende. En dat zal de Heer dan op dat moment waarschijnlijk heel snel duidelijk kunnen maken, omdat we dan zo'n overmate van geest hebben ontvangen. En omdat onze hersencapaciteit dan ten volle wordt benut. Hè, want wij benutten onze hersencapaciteit maar voor een heel klein percentage. Maar dan 100%. Nou, moet u eens even nagaan wat dat dan betekent. Hè, en dan helemaal door de geest van God duidelijk gemaakt worden wat het allemaal inhoudt, die genade. Dat zal gebeuren als we dan bij de Heer zijn. En dat zal, als denk ik, heel snel gebeuren. He, dat wordt duidelijk gemaakt. En ook voor ons zal dan nog meer duidelijk worden. He, maar ja, de werken waar we mee bezig zijn geweest, hout, hooi en stro, zal dan heel snel verbranden. Maar dan ben ik alweer met de Bema bezig, dat is alweer wat anders. Maar dat is de genade die ons allemaal ons deel zal zijn. Wij hebben nu ook de oplossing van een ander serieus probleem. Want waar moeten wij die grote groep van oprechte gelovigen plaatsen, aan wie niet alleen de thans geldende waarheid is ontgaan, maar die zich ook hebben toegeëigend wat aan de besneden toekomt, of aan de natiën na de komst van Christus Koninkrijk op aarde. Hè, en dan noem ik nu u alleen maar de wat ik dan soms wel eens denk, de verderfelijke vervangingstheologie, want dat is een verderfelijk iets. Want dat stelt zich in de plaats van Israël, hè, waarbij de kerk in de plaats is gaan staan van Israël en heeft gezegd, wij zijn het geestelijk Israël met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Hè, daar is waar broeder nog hier op doelt. Hè. Je toe-eigenen wat aan de besnedenen toekomt, je gaat in de plek van Israël staan, wat helemaal je plek niet is. Maar dat is toebedeeld door God aan dat volk met allerlei beloften en die zal die waarmaken ook aan dat volk. Dus Dan nog. Stel dat je daarin opgroeit en nooit anders hoort. Dan ga je daar misschien wel in mee in die gedachte. En denk je dat ook, dat je bij het geestelijk Israël hoort. Terwijl je het niet bent. Maar je bent wel oprecht gelovige. En dan, precies, God ziet het hart aan, dank u. Ja, dat is ook zo. Dat is, hij bepaalt dat, hè. Wij kunnen niet in de mensenharten kijken. Hij, ten diepste kan hij dat alleen. En dan zullen al die gelovigen bij hem zijn en zullen ze misschien wel ook ontdekken, ja, wij hoorden helemaal niet bij het geestelijk Israël, het ligt heel anders. Of wij hadden gedacht dat wij een aardse toekomstverwachting hadden, maar nu blijkt het toch heel anders te zijn. Dat kan allemaal, hè? Dat zal je allemaal duidelijk worden. Of misschien zegt u wel, nou, ik had eigenlijk gedacht dat, ja, dan wordt het toch, blijkt het toch anders te zijn. Maar de Heer maakt zijn woord waar, hè? Hij vervult zijn belofte en daar kunnen we op staan. De heiligen die deze dingen te weten zullen komen, zullen dat dan in de toekomst aan de weet komen. Wij hebben de oplossing voor dat probleem in feite daarmee. Hè? sommigen hebben geopperd dat hun plaats in overeenstemming met hun geloof zal zijn. Als je nadenkt over de toekomst en je kijkt rond zo vandaag in de christenheid, dan verbaas je je over allerlei verwachtingen die men heeft. U hoeft maar heel even te gaan internetten en dan kijken naar christelijke toekomstverwachting. Nou, wat je dan allemaal tegenkomt, dan kom je echt wat ik toch zou willen noemen een cacophonie tegen aan geluiden. En ja, dat is. En dan denk je, hoe moet je daar dan als mens, als je dan gaat zoeken, hoe moet je dan ooit. Ja, dan moet God je geven. Dan moet God je geven dat je bij de juiste. Bij de schrift terechtkomt. Bij de schrift terechtkomt. En daaruit gaat ontdekken wat Gods bedoelingen zijn. Wat Gods plannen zijn. Wat zijn toekomst is. En dan moet God je genade ook in zijn. Als je dat wil gaan zien, hè. Kijk. Geloof in een leugen, al dus het artikel, is echter geen geloof in God en maakt van een vergissing nog geen waarheid. Over de toekomst doen veel valse gedachtegangen de ronde, die door ons allen geloofd worden. Dus de een gelooft dit en de ander gelooft dat. Als daarvan alles uit zou moeten komen, zou het bij de opstanding een gekkenhuis zijn. Want het de een gaat met de bazuin de Heer tegemoet in de lucht. De ander blijft op aarde en gaat door de grote verdrukking heen en gaat het aardse koninkrijk in. En de ander heeft weer een andere verwachting. Die zal dan bij de 144.000 gaan horen. En de ander heeft weer een verwachting. Nou, laat maar stoppen, hè. Laat maar stoppen. Alleen Gods woord zal worden vervuld. En ik ben heel blij met die zin. Die staat er dan ook cursief in. Alleen Gods woord zal worden vervuld. En daar kunnen we toch wel van uitgaan. Want dat is waar je toch steeds weer bij terugkomt. En dan heb je het nodig. Dat heb je dan nodig in je leven. Dat iemand door God geleid zijn vinger legt bij dat woord. En dat doet hier broeder nog. Die voert je niet terug naar zijn visie, maar naar het woord van God. Wat er staat geschreven. Daar gaat het om. En niet bij een van de voorstellingen die de mens zich heeft gemaakt. Al deze heiligen zullen, net als de nog weinig wetende Thessalonicenzer, reageren op de roep van onze Heer om daarna voor altijd bij hem te zijn. Onze ervaringen in de praktijk. Wij roeren nu een kwestie aan die voor ieder van ons van vitaal belang is. Wanneer zijn wij leden van het lichaam van Christus geworden? Veel van de hedendaagse gelovigen zijn als het ware in mist geboren en sterven in duisternis. Dat is een bekend gezegde onder de broeders. De broeders, daarbij bedoel ik dan de vergaderingen, de Plymouth Brethren, waar broeder nog uit voortkwam. En ook bijvoorbeeld iemand als F.F. Bruce, die zijn leven lang bij de vergaderingen eigenlijk aanschoof. Maar daaruit, dat zijn de kringen waar ze heel intens altijd met die schrift bezig zijn. En daar kwam broeder nog uit. En omdat hij toch nog dieper op die schrift inging, op de grondtekst. Ja, en toen botste dat zo met de opvattingen van de broeders, dat hij daar niet langer kon blijven. Al deze heiligen zullen, net als er nog weinig wetende, dat horen. Maar men wordt geboren in een mist en sterven helaas vaak voor een heel groot deel, als het gaat ook om de toekomstverwachting, in duisternis. In feite hecht de grote massa helemaal geen geloof aan levendmaking. Ze gelooft niet dat de doden kunnen worden opgewekt, maar wel dat men na overlijden rechtstreeks naar de hemel gaat. Veel mensen die opgroeien in die mist, die denken dat als een iemand sterft, dan gaat hij direct naar de hemel toe. En wat dat dan, want als je daarop doorvraagt, dan komt er al heel snel verlegenheid. Van hoe ziet dat er dan uit en wat is dat dan in de hemel en wat gebeurt daar dan en wat ga je dan doen en... Dat is dan al direct heel moeilijk, hè? Maar het is dan door sterven direct naar de hemel gaan. Dat denkt men. Alleen dat openbaart 1 Thessalonicenzen 4 niet. Die openbaart dat je door opstanding, een overledene, staat op, hoort de bazuin, hè? Hij hoort de bazuin, staat op. En pas dan gaat hij de Heer ontmoeten in de lucht en pas dan gaat hij verder met de Heer mee naar de hemel. Niet eerder. Sommigen geloven dat men slechts 3 dagen dood is, zodat voor de meesten de opstanding een gepasseerd station is. Moet je nagaan, hè, wat dat betekent, de opstanding. Een geweldige waarheid. toekomst, de toekomstige opstanding. Dat is een geweldige waarheid, werd ontkend door Hymenaeus en Philetus. Die zeiden dat de opstanding al gebeurd was. Nou, als u deze voorstellingen, die u allemaal wel kent, denk ik, dan is in feite voor de meesten de opstanding een gepasseerd station. Hebben geen verwachting in de opstanding. Terwijl het voor ons de geweldige verwachting is, enorme troost. Wanneer men alles wat gelooft waar zou zijn, zouden de meeste overledenen zich nu al in de hemel bevinden. Dan zou er geen opstanding van de doden meer komen, zoals Paulus die aan de Korintiërs had verkondigd. En daar wijdt hij dan een heel lang, machtig hoofdstuk aan, aan de opstanding. Geweldig altijd om dat te lezen. Reeds in Paulus' dagen beweerden sommigen dat de opstanding reeds geweest was en gooiden daarmee het geloof van anderen ondersteboven. Ik heb ze genoemd, Hymenaeus en Philetus. Het persoonlijke geloof van iedere heilige kan van tijd tot tijd verandering ondergaan. Zo kan het zijn dat wij, toen wij voor onze redding door het bloed van Christus de eerste maal tot geloof kwamen, aanvankelijk dachten dat dit te danken was aan ons berouw en de vergeving van onze zonden en dat wij zo het koninkrijk waren ingegaan. Maar dit zijn zaken die niet voor het lichaam van Christus zijn weggelegd. Want de heiligen die daarvan deel uitmaken, zijn gerechtvaardigd en verzoend en, als zij geloven, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, welke is een onderpand of een waarborg van hun lotsdeel, hun lotgenieting, tot de vrijkoping van dat wat voor hen voorzien is, namelijk dat zij een voorverwachting hebben in de Christus. Naar Efeze 1 is dat, hè? We hebben een voorverwachting in de Christus. En waarom nou? Omdat wij een eerdere verwachting hebben dan Israël. Een voorverwachting. Wij zullen hem dan ook inderdaad horen als hij vanuit de lucht roept. De geest die wij hebben ontvangen toen wij tot geloof kwamen, bepaalt onze plaats en ook ons deel waarvan hij een onderpand is. Dat gebeurt niet door onze onwetendheid of ons verkeerd geloven. De Heer bepaalt dat en zo zullen we met hem dan dat moment meemaken. Nou, degene die... Het gaat om de verwachting, in Thessalonicense. We kijken even naar deze dia. Het gaat om de verwachting. Dus even een aantal kernpunten op een rij. Waar ging het om? Paulus zegt, Jezus bergt ons uit het komen van de verontwaardiging. De komende verontwaardiging. God zal door Jezus gezamenlijk met hem meevoeren. En de eerste stap is dan de bazuin klinkt. De tweede stap is de doden in Christus staan eerst op. En de derde stap is wij worden weggerukt tot ontmoeting van de Heer in de lucht. Samen met de levenden. Het is dus niet zo. En ik wijs er nog maar eens op. Uw tekst zegt niet dat wij hem tegemoet gaan. Want dan lijkt het net alsof u dat zelf doet. Nee, wij worden, dus daarin zijn wij passief. Wij worden met kracht weggenomen, wij worden weggerukt van deze aarde tot een ontmoeting van de Heer, want het is zijn ontmoeting, het is de ontmoeting van de Heer, in de lucht. Daar zullen wij hem ontmoeten. En hij heeft ons dan weggegrist, met kracht en snelheid. Nou, dat is onze verwachting. En helaas, de NBG-vertaling, dan hoor je steeds van de Heer tegemoet, wij gaan de Heer tegemoet, wij gaan uit de Heer tegemoet. Nee, dat is het niet. Wij worden weggerukt. De Heer is daar de handelende. Wij zijn passief en hij grist ons weg. Dat is wat Thessalonicense eigenlijk zegt. En daarmee vult Paulus het begrip terugkeer of het begrip aanwezigheid, zoals we dat vertaald hebben. Aanwezigheid, het bekende begrip parousia. De aanwezigheid van de Heer in de lucht, dat begrip wordt dus in 1 Thessalonicense 4 op deze manier ingevuld. Dat is heel belangrijk. Deze context is een specifieke context waarin je leest over de aanwezigheid, de parousia van de Heer. En die moet u niet verwarren met andere contexten, bijvoorbeeld Matteüs 24, waar ook gesproken wordt over de parousia van de Heer, maar dat is een heel ander parousia gebeuren of moment. Dat is een heel andere aanwezigheid op de Olijfberg. En dat is iets anders, maar dat is ook een heel ander tekstverband, een hele andere context. Matteüs 24 is een heel ander tekstverband dan 1 Thessalonicense 4. En wat je soms ontdekt bij mensen is dat zij dan op het woord parousia gaan redeneren en vervolgens die twee contexten met elkaar gaan verwarren. Dat gebeurt, hè? En dan raak je de draad kwijt. En dat is, hè, dat is wat je altijd een woord in zijn context laat staan, in zijn tekstverband. En van daaruit gaan verstaan wat het begrip betekent. Dat is onvoorstelbaar belangrijk als je Bijbelstudie doet. Dus onze onwetendheid kan er zijn. Nou, dat is dus wat met die overleden gelovigen gebeurt. En dat is een geweldige troost die Paulus dan geeft aan de Thessalonicenzen. Wat gebeurt er met hen die liggen te rusten, die overleden zijn? Zij zullen dit ondergaan. Zij hebben een toekomst. Zij hebben een verwachting. Zij hebben ook die heerlijkheid voor, hè, nog voor zich, die ook wij nog voor ons hebben. Maar we zullen allemaal in diezelfde heerlijkheid delen. Nou, een geweldig troostvol woord wat Paulus dan in dit stukje aan ons meegeeft. Waar we het al over hadden, was indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. En voordat we daarmee verder gaan, denk ik dat het goed is als we eerst even pauzeren. Wij gaan weer verder met onze studie. Goed, we hebben de volgende dia voor ons. En daar staat boven, want indien wij geloven dat Jezus hiervan opstond. Dat is eigenlijk het centrale gegeven voor deze tijd. Ieder lid van het lichaam van Christus kent dat geloof. Hè, dat echte geloof van binnen in het hart. En daar gaat het om, je hebt ervan gehoord en dat heeft geloof gewekt in je hart. En natuurlijk weten wij dat het Gods werk is door zijn geest. Dat weten wij uit de schrift. Maar het gaat om geloven. En dan hebben we gekeken al voor de pauze even naar, moet je dan eerst iets weten van? Het geheimenis van het evangelie, de verzoening. Het gezamenlijk lichaam, uit de Efezebrief. Onsterfelijkheid na de opstanding. Het beheer van het geheimenis. Nou, het zijn allemaal vragen die je zou kunnen stellen, maar dat is niet vereist, hè. Die kennis van die geweldige waarheden, en het zijn geweldige waarheden, uit de evangelie van Paulus. Maar die kennis van die waarheden is niet vereist. Want wie van al die leden van het lichaam van Christus kan zeggen dat hij dit allemaal zo beseft, zo diep beseft, zoals het aangeven is in de evangelie. Dus dat onderstreept maar meer dat die bazuin, als die klinkt, dat dat een genademoment is. Dat dat dus geen voorwaarden gelden die wij misschien bewust of onbewust toch neerleggen. Ik denk dat dat toch belangrijk is dat we dat goed tot ons door laten dringen. Indien wij geloven dat Jezus stierven opstond, dat geloven. Nou, kijk, dat geloof, dat is natuurlijk wel geloven in, dat, in die belofte van God, in dat woord van God, wat je gehoord hebt. Geloven dat Hij je redder is, geloven dat Jezus voor jou persoonlijk stierven opstond, geloof je met je hart, dan hoor je bij het lichaam van Christus. Hoe jong of hoe oud je bent, dat maakt ook niet uit gelukkig. En hoeveel je daar dan van beseft, ja of nee. Maar als dat besef er is in de kern, dan is daar dat stukje geloof, zou je kunnen zeggen. En dat is wat Romeinen 4 ook zegt. Hè? En dat vind ik altijd een bijzonder fijne tekst. Dat wordt gezegd in het verband met Abraham. Hem echter die niet werkt, dat sluit dus alle voorwaarden uit, gelijk, hè? Hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Kijk, daar draait het om, hè? Dat was bij Abraham al zo, dat principe. Dat was bij Abraham al zo. En dat is bij ons precies eender. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij staat er zo mooi in Genesis 15. Prachtig hoofdstuk. Echt, ik ben er altijd door geboeid. Elke keer als ik het lees, dan ben ik er door geboeid. Dat is toch iets geweldigs, hè? Iemand die God gelooft en er wordt hem tot gerechtigheid gerekend. Totale afwezigheid van welke vorm van werken dan ook, hè, in Genesis 15. Totaal afwezig. Abraham hoort God, hij hoort JW spreken, hij gelooft het en het wordt hem tot gerechtigheid gerekend. That's all. En dat is geen werk. Want dat zegt Paulus hier. Hem echter die niet werkt, maar gelooft, Dat is het evangelie, dat is genade. In hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Je kunt jezelf helemaal niet rechtvaardigen, dat doet God. Die verklaart jou rechtvaardig. Je kunt jezelf niet rechtvaardig maken, of jezelf niet tot rechtvaardigheid bekeren of zo. Dat niet. Nee, God rechtvaardigt. Dat is degene die dat doet. Hij verklaart jou rechtvaardig. Op grond van zijn geloof, hè? Eerst met de hoofdletter. Het geloof van Jezus Christus uiteraard. En geloof wordt gerekend tot gerechtigheid bij de individuele gelovigen. Nou, dat is wat God ons geeft, hè? Efeze 2 kunnen we daar nog eens aan toevoegen. Want in genade zijn jullie geredden. En genade is ons leefklimaat, hè? In genade, dat is dus ons leefklimaat. Zijn jullie geredden? Door geloof. Dat is allereerst het geloof van Jezus Christus. En dit niet uit jullie zelf. Nou, duidelijker kan het niet, hè? Het is Gods naderingsgave. Gods korban. Gods doron. Niet uit werken. Hebben we het weer, hè? Niet uit werken. Opdat niemand zich beroemen zal. Geloven dat Jezus stierf en opstond. Nou, dat is het, hè? Daar gaat het om. En dan kunnen er inderdaad verschillende verwachtingen zijn. Goed, we gaan even terug naar onze werktekst. En dan zijn we onderaan bladzijde 2, de laatste alinea. Welhaast iedereen die de volwassenheid heeft bereikt, heeft kinderlijke en onjuiste geloofsopvattingen terzijde moeten leggen. He, want daar komt dan de schrift voor in de plaats. En elke keer als je dat ontdekt, ben je er blij mee natuurlijk. Raak je weer wat kwijt wat niet goed was en schrift ervoor in de plaats. Stel dat wij net als de man in Thessalonica gestorven was nog voordat wij kennis hadden kunnen nemen van de waarheid die Paulus later zou ontvouwen. Zouden wij dan, net als hij, toch reageren op de roep van onze Heer als hij afdaalt naar de lucht? Dat hangt niet van ons begrip of acceptatie of beantwoording af, maar louter van het feit of God ons in liefde tot het zoonschap heeft geroepen. Dat gebeurt niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eonische tijden. Alsjeblieft. Wat een rijkdom, hè? Dan zijn onze werken niet aan de orde, absoluut niet. Paulus bidt voor hen die verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte, het onderpand van hun lotdeel, om daar nog een geest aan toe te voegen, hè? Nog een bijzondere toedeling van de geest, namelijk die van wijsheid om te zien wat de verwachting van hun roeping is. En wat de rijkdom van hun lotsdeel is en hoe enorm de kracht is die Christus uit de doden opwekte. Dus Paulus bidt nog voor die bijzondere toedeling van de geest aan degene, voor degene die al met die geest verzegeld waren, notabene. Dus daar heb je nog een bijzondere toedeling voor nodig, kennelijk, om die geweldige heilgeheimen, hè, om die geweldige geheimenissen en het Efeze geheimenis, om dat te kunnen verstaan, daarvoor heb je een bijzondere toedeling van de geest nog nodig. Ook al ben je verzegeld. En iedere gelovige van het lichaam van Christus is verzegeld met de geest van de belofte. De heilige. Iedere gelovige. Maar als Paulus bidt voor de gelovigen dat ze ook een bijzondere toedeling mogen krijgen, de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem, dan wil dat zeggen dat dat dus iets bijzonders nog door God gegeven moet worden, zodat je als gelovige, en dan ben je gewoon lid van het lichaam van Christus, die diepere en die grotere waarheden van de Efezebrief gaat leren kennen, die geheimenissen. Kennelijk is dat nodig. En gelovigen die dan niet tot dat besef komen van die verdere diepere waarheden, ja, dat zijn toch gelovigen, die horen toch bij het lichaam van Christus. Want we kennen geen voorwaarden daar verder aan, hè, van waarheden die wij verder nog moeten accepteren voordat wij echt bij het lichaam van Christus horen, want dan ben je weer bezig in de voorwaarden.
Wanneer weet je dat het echt
is? Als die geest van de waarheid in je werkt, dan weet je dat. Ja, dan weet je dat als gelovige. Klaarblijkelijk misten zij deze gave nog en brachten de geest der belofte, het onderpand van hun lotdeel, geen kennis van de hogere waarheden voor vandaag met zich mee. Toch doet dat niets af aan onze voorverwachting. Onder de wet, zelfs in het evangelie dat aan de besneden is geadresseerd, moet altijd iets worden gedaan om de zegen niet te verliezen. Maar dat gaat niet op bij de genade. Waar gefaald wordt of tegenstand wordt geboden, komt de genade zelfs beter tot haar recht, omdat zulke dingen het decor van haar rol vormen. Nou, dat is een hele zin, maar daarin zegt hij nogal wel wat, hè? Waar je goed over na kan denken, want dat is nogal wat. Hè? Want waar gefaald wordt, hè? Waar we tekort schieten, of waar tegenstand geboden wordt, daar komt de genade zelfs beter tot haar recht. Dat is toch wel een bijzonder, hè? Dat is wel goed om over na te denken. Omdat zulke dingen het decor voor haar rol, hè, die rol van de genade, vormen. Hè, dat is denk ik, moet u maar eens goed over nadenken, deze zin. Want daarin zegt hij nogal wat. En denk erom dat broeder nog in zijn leven heel wat tegenstand heeft ondervonden, hoor. Denk erom. Dat was niet kinderachtig. Dat was niet misselijk. En dat is steeds zo. Als je echt Paulus wil volgen, dan ga je op een gegeven moment, vroeg of laat, ga je tegenstand krijgen. Dat kan niet anders. Dat is altijd zo. Dat openbaart de schrift. En dat laat de levens van gelovigen zien. Dat is altijd. Maar dat is juist weer het decor waarop die genade des te beter tot uitdrukking komt. De doden het laatst, de doden het eerst. Er bestaat een frappant verschil tussen het lot van de doden in Israëls opstanding en de onze. Dat gaat om die volgorde, hè? Dit kan ons helpen in te zien hoe overvloeiend onze genade is. De namen van Israëls vaderen staan geschreven in het boek des levens en behoren om hun werken tot de wolk van getuigen, waarvan in Hebreeën 11 gesproken wordt. Dat laten we even liggen, hoor, dit. Toch worden zij niet onmiddellijk na het aanbreken van het koninkrijk uit de dood opgewekt. Op dat moment hebben de levenden voorrang. Dus degene die leven, als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, die gaan het eerst het koninkrijk in, want die gaan dan de koning volgen. En waar de koning is, daar is het koninkrijk, op aarde, dan. En later, pas 75 dagen later, worden die rechtvaardigen uit Israël en allen die God daar aan toedeelt, aan die opstanding van de rechtvaardigen, die zullen daarbij zijn. Dat gebeurt na 1335 dagen. Zie Daniël 12 vers 12. En het allerlaatste vers wordt er ook nog van Daniël wordt er ook niet iets over gezegd. Dat staat lijnrecht tegenover het evangelie van Paulus. Die zeggen dat de doden eerst zullen opstaan. Dus eerst de doden. Hè? Bij koninkrijk aarde op aarde gaat het om eerst de levenden en dan de doden opgewekt. Bij 1 Thessalonicenzen 4 gaat het om eerst de doden opgewekt en dan de levenden. Dus dat is een andere volgorde. Dus hier onthult Paulus dus iets bijzonders in 1 Thessalonicenzen 4. Iets dat afwijkt, sterk afwijkt van de verwachting van Israël. De genade in Paulus' brieven overtreft alle beloningen die voor de heiligen uit de besnedenheid zijn weggelegd. Zij gaat ze zowel qua tijd als qua plaats te boven en er is geen dode die daar ook maar iets aan kan veranderen. En dan gaat het om die kern. Geloven dat Jezus stierf en opstond. En dan kun je natuurlijk een vraag stellen, zoals Petrus geloofde ook dat Jezus stierf en opstond. En is Petrus dan ook bij de gemeente? Nee, want Petrus hoorde bij de 12 apostelen van de besnijdenis. En die hebben een andere toekomstverwachting. Die zullen zijn in de wedergeboorte. En daar op 12 tronen zitten om de stammen van Israël te richten. Dus Petrus had een duidelijk andere verwachting. En of Petrus dan, zoals wij, verzegeld was geworden met de geest, dat is niet een belofte die bij hem naar voren komt. Dus of Petrus dan verzegeld was, dat valt dan natuurlijk zeer sterk te betwijfelen. Omdat die verzegeling alleen specifiek bij het lichaam van Christus wordt genoemd. In Handelingen lees je dat de geest wel op de gelovigen kwam uit de besnijdenis. Denk aan Petrus bij Cornelius. Daar viel de geest op hen, maar er staat nergens dat zij daarmee verzegeld werden. Dus dat is even dan specifiek, hè? Het geloven van het lichaam van Christus. Geloven hetzelfde, dat Jezus stierven opstond. Maar als je lid bent van het lichaam van Christus, dan is dat die verzegeling een feit. En we zijn verzegeld tot in de dag van de vrijkoping. Nou, dat is denk ik een duidelijk
onderscheid, hè? En al die gelovigen van de besnijdenis die straks in het koninkrijk zullen zijn, ja, die geloven ook dat Jezus stierf en opstond. Maar als zij geroepen zijn in die tijd van Handelingen, waar Petrus en de andere apostelen rondgingen, nou, toen waren er veel messiaanse gelovigen die zich op een gegeven moment toch op een bepaalde manier ook opstelden, ook soms tegenover Paulus, en Paulus' bediening afwezen, maar zij geloofden dat Jezus stierf en opstond. Maar zij stonden in, op dat moment in de Petruslijn, maar dat was dan ook de tijd, Handelingen, de tijd van overgang van de ene naar de andere periode. En dan is alles nog niet duidelijk, maar achteraf wordt het duidelijk, iedere gelovige lichaam van Christus is verzegeld. En dat lees je niet bij Petrus of Johannes of Jacobus, hè, die verzegeling. Dus ik denk dat dat een punt is wat je op die manier zou kunnen bekijken. De Heer waarschuwde de levende heiligen uit de besnedenheid om waakzaam te zijn, want alleen degenen die waakzaam zijn zullen tot zijn gevolg behoren bij zijn komst naar Israël. Voor hen komt de Zoon des Mensen even plotseling als een dief. De een zal worden aangenomen en de ander achtergelaten, zoals het in de dagen van Noach was. De hoogste plaatsen in het koninkrijk zullen worden ingenomen door degenen die dat verdiend hebben door hun volharding en lijden. Alleen zij die de Heer door zijn bediening en verwerping heen trouw zijn geweest, waarachtig trouw, zullen de tronen in dat koninkrijk bezetten. Zij hebben een eigen gerechtigheid en beloning. Voor Paulus en zijn evangelie is daar helemaal geen plaats. Nou, ik denk dat dat ook, denk ik, een duidelijke lijn is die hier getrokken wordt. En dat we dus goed moeten kijken naar die hele andere verwachting die dan de besnijdenis heeft, hè, Matteüs 24. Er zijn verschillende verwachtingen inderdaad. En als we nu kijken naar wat gelovigen verwachten, nou, er zijn heel wat, hebben we al gezien eigenlijk vanavond, maar nog even een kleine samenvatting aan de hand van deze dia. Op aarde, er zijn gelovigen die verwachten dat zij door de grote verdrukking heen gaan en op aarde blijven. En, waar, of, en er zijn gelovigen die zeggen, wij worden inderdaad, naar, met de bazuin worden wij weggenomen van de aarde, maar wij komen later weer terug op aarde. En zullen alsnog met Israël koning en priester zijn, die heb je ook. Dat is ook een verwachting. En er zijn gelovigen die verwachten met de bazuin van God, de Heer te ontmoeten in de lucht, en daarna naar Efeze 2, de midden van de hemelingen te zijn, om daar die bediening waar Efeze het over heeft te gaan vervullen. En wat gaat de Heer nu vervullen? Daar hebben we het al over gehad, hè? Wat gaat de Heer nu vervullen? Gaat de Heer al die verwachtingen vervullen? Dat kan toch niet? Dan zou één groep van het lichaam van Christus later weer terugkomen op aarde. Eén groep zou achterblijven op aarde. En één groep zou de Heer tegemoet gaan in de lucht en in de hemel blijven. Dus kan het lichaam van Christus toch niet in drie groepen splitsen? Dat zal de Heer toch niet doen? Het is toch één lichaam, het is toch een eenheid? Dan kun je toch niet drie. De Heer gaat niet al die verwachtingen vervullen of wat mensen concluderen op grond van. Nee, de Heer gaat zijn woord vervullen. En de lijn die in de brieven van Paulus naar voren komt, die heeft u in de loop van de jaren verschillende keren aangereikt gekregen. En daar zie je dat Paulus in stappen laat zien, hè, mocht laten zien, hè, Thessalonicense, Korinthe, hoe zit dat dan met dat lichaam, die verandering, en de toekomst in Efeze, wat de toekomst is van het lichaam van Christus. Nou, dat zijn drie stappen, zou je kunnen zeggen, die Paulus in zijn brief laat zien. En dat is dan ook de richting van het lichaam van Christus. Ons domein is in de hemelen. Ons domein behoort de hemelen toe, als ik het wat scherper zeg, op het Griekse woord. Toebehoren, dus dat is wezenlijk ons eigen, ons domein, hè? Dat woord domein is, dat wil zeggen, behoort de hemelen toe. Daar is ons, onze plek in feite, hè? Dat zegt Filippenzen. En dat is een weerslag, een nagalmen zou je kunnen zeggen, van de Efezebrief. En dan laat de Filippenzen zien, hoe kun je nou wandelen als hemelburger, want we zijn burgers van de Rijk in de Hemelen, hè, om het even met de vertaling te zeggen. Hoe kun je nou als wandelen als burgers van dat Rijk in de Hemelen hier op aarde? Nou, dat laat Filippenzen zien. Vandaar dat dat heel fijn is dat we daarmee bezig zijn en dat bestuderen. Hè, hoe stel je dan op als gelovige in deze wereld, terwijl je voeten elke dag in de klei staan? Hè, om het maar eens op zijn Zeeuws te zeggen. Hoe wij waakzaam moeten zijn. Ook wij worden aangespoord om waakzaam te zijn. Als dat koninkrijk gaat aanbreken, wat zal er dan zijn? Duisternis. Donkerheid zal de volkeren bedekken. En wat gaat die duisternis en donkerheid in onze tijden enorm toenemen, hè? Als je daarnaar kijkt als gelovige, met de schrift. Als je het licht van de schrift daarop laat vallen, wat neemt die duisternis hand over hand toe? Nou, dat is precies wat Jesaja zegt, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. De wereld is ook nu al in duisternis gehuld, maar daarvan zijn de heiligen uitgezonderd. He, jullie zijn niet in duisternis. Nou, dan haalt broeder nog die tekst aan uit 1 Thessalonicense 5. He, laten wij waken en nuchter zijn. He, zij die dommelen, dommelen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar wij die van de dag zijn, zijn nuchter. En dan vooral natuurlijk geestelijk bedoeld. Nuchter zijn. Dat is heel goed als die tegenwerker ook bezig is. Nuchter zijn. Dat is heel belangrijk als gelovige. Gewoon nuchter. Met de schrift eronder. Nuchter zijn. Aandoend het pantser van geloof en liefde. Als helm de verwachting van de redding. Heb je het weer, hè? Geloof, liefde en verwachting. Dat zouden wij aandoen als gelovigen. Essentiële zaken die bij onze wapenrusting horen. Hè? En ziet u dat geloof en liefde ook hier weer hand in hand gaan. Waar geloof is, is de liefde van God. En waar de liefde van God is, is geloof. Dat is denk ik ook een punt. Hè? Paulus koppelt dat aan elkaar, hè? Op verschillende momenten. Ook hier. Hè? En de helm van de verwachting van de redding. Dat is wat je denken, helm, hè? Is datgene wat je om je hoofd heen zit. Dat beschermt dus jouw denken. Dat je niet in verwarring komt. Houd je bij die verwachting die in Thessalonicense is neergelegd. In 1 Thessalonicense 4. Houd er daarbij, want dat is wat de schrift ons laat zien. Als gelovigen van het lichaam van Christus. Houd er daarbij. En dat werkt dan als een beschermende helm als het ware om je hoofd. Dus het beschermt je gedachten. Te midden van al die verwachtingen en al die meningen en al die visies. En heel vaak zie je dan op een gegeven moment toch de redenering komen. De menselijke redenering, hoe goed bedoeld ook. Maar menselijke redeneringen zijn o zo riskant. Ook al zijn het oprechte, serieuze gelovigen die aan het redeneren gaan. Maar die redeneringen, het gaat niet om die gelovigen, maar het gaat om de redeneringen. Daar de schrift tegenover zetten, daar de schrift onder leggen. Dat is altijd heel erg belangrijk. Wat zegt God? Wat zijn de uitspraken? Wat staat er werkelijk? Dat is als je met elkaar praat. He, bij de koffie bij wijze van spreken, dan gaat het gesprek o zo snel over de Bijbel. Ja, er staat dit en er staat dat en dan wordt de halve teksten geciteerd en dan gaat men erover praten. Ja, vind je het gek dat je dan snel oneenigheid krijgt? Maar je kan ook gewoon die Bijbel die in je boekenkast staat misschien erbij pakken, open doen en kijken wat er staat. Dan ben je al een heel stuk dichter bij huis, hè? Kan je ook doen. Ja, dat is. Maar goed, daar proberen we steeds de vinger bij te leggen. De toe-eigening, wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging. Hè? God plaatst ons niet tot verontwaardiging, maar tot toe-eigening van redding door onze Heer Jezus Christus. Ook al ben je geestelijk gezien misschien in slaap gesukkeld als de bazuin klinkt. Maar dat is niet het feit dat je geestelijk wakker moet zijn als voorwaarde, niet eens dat. Maar de dood van Christus, dat is de grond, hè? Dat is de grond. Die voor ons stierf, zegt Paulus, hè? Door onze Heer Jezus Christus, dat is de redding, die voor ons stierf. Dat is de grond. Dat is de basis. Opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij dommelen. We zijn misschien in slaap gedommeld, moe, geestelijk gezien dus misschien wel. Maar dan toch, als die bazuin klinkt, zullen wij erbij zijn. Gelijktijdig samen met hem leven. En let op dat gelijktijdig tezamen, dat had hij ook geschreven in het vierde hoofdstuk. Dat Hama Sun. Hè, gelijktijdig tezamen met hem. Dat klonk ook al in 1 Thessalonicense 4. En daar grijpt Paulus dus nu op terug. Dus dan grijpt hij terug op dat moment van de bazuin. En zegt hij, kijk, dat houdt dat leven dus in. Hem ontmoeten daar in de lucht.
gelijktijdig, gezamenlijk. Nou, indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, wie horen bij het lichaam van Christus? Alleen Gods woord, zijn belofte, zal vervuld worden. En dat hele lichaam van Christus, al die verzegelden, zullen erbij zijn. Daar is niemand van uitgezonderd. Hoe wonderlijk misschien iemands verwachting ook kon zijn, maar als hij een lid is van het lichaam van Christus, dan hoort hij daarbij en zal hij erbij zijn. Dat is niet afhankelijk van onze verwachting. En dat is ook wat Paulus dan zegt in Romeinen. Het is Gods kiezen en hij heeft al, dat heeft al geklonken, heeft al lang van tevoren dat in feite vastgesteld. Maar dat is vanuit God bekeken. En in onze ervaring is dat, levert dat soms moeilijkheden op, maar vanuit God gezien ligt natuurlijk van tevoren al vast wie bij dat lichaam van Christus zouden horen. Al van voor de tijden zelfs, hè? Voor de eonen. En dan is het eigenlijk heel eenvoudig. Het is eigenlijk met één zinnetje dus samen te vatten, dat 14e vers, indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. En ieder die dat gelooft, is daar dan bij. Ieder die in deze periode van genade wordt geroepen, is daarbij, is verzegeld. Ook al weet die geloven misschien niets van de verzegeling af, of al heeft hij een hele andere verwachting, het criterium is niet. Al die dingen, dat hebben we vanavond denk ik gezien met elkaar. Het punt is wat Paulus, en dan zie je dus dat eigenlijk de dingen waar wij soms mee zitten, van hoe zit dat nou, en hoort die er dan wel bij of hoort die er dan niet bij, eigenlijk kun je dat nooit ook van elkaar zeggen als je elkaar tegenkomt. Hè? Of over elkaar zeggen, van volgens mij hoort die er niet bij, of horen die en die er niet bij. Dat kun je niet over elkaar zeggen, want dat is toch helemaal onze zaak niet. Dat is onze zaak, dat is iets wat de Heer vaststelt. Hij kent toch het beste, denk ik, al die leden van zijn eigen lichaam. Als één het weet, is de Heer het, en die stelt dat vast. En dat brengt je gelijk in een stuk ontspannenheid, denk ik. Als je dat beseft, nou, dan ga je uit van, oké, medegelovigen, heel fijn, dan trek je met elkaar op in het lichaam van Christus. Geloof je ook dat Jezus echt jouw redder is? Heel fijn. Lid van het lichaam van Christus. En trek je met elkaar op. En natuurlijk kun je zeggen, ja, maar er is zoveel verdeeldheid. Ja, dat is allemaal in het vlees. Maar de eenheid van de geest, die is er. En daar zouden we ons naar uitstrekken en beijveren die eenheid te bewaren. Maar de eenheid van de geest is er met al die gelovigen. Nou, die bewaren, daarop uit zijn, hè, die band van de vrede. En dat is voor ons, he, een van de eerste dingen die Paulus zegt dan, he, in Efeze 4 over de wandel, is die ootmoedige gezindheid. He, daar, aan de hand van de Filippenzen word je daar dan erg bij bepaald. Dat het eerste is wat Paulus schrijft in Efeze als het gaat om onze wandel. Onze ootmoedige gezindheid. Nou, en als we zien hoeveel geluiden er zijn, dan zou dat ons ootmoedig maken. En diep dankbaar naar God toe. Dat we een rijkdom aan geweldige dingen uit het evangelie van Paulus mogen kennen. Maar ook dat is genade. Ook dat is niets wat we, hè, omdat wij nou beter, kom nou, beter dan anderen, kom nou. Nee, ootmoedige gezindheid, dat is waar Paulus ons steeds op wijst. Waar je steeds bij terugkomt, van Heer, hoe zit dat dan bij mij? Hoe heb ik me dan opgesteld in het verleden? Of, hè, dat kun je dan afvragen in het licht van die uitspraken. Nou, dat is voor ons besef, hè. Genade. En daar wil ik dan mee afsluiten. Wie? Wie horen bij het lichaam van Christus? Allen die God tevoren uitkoos in Christus voor de nederwerping van de wereld. En als we om ons heen kijken, dan zeggen we, nou, allen die dat oprecht geloven, die hebben zijn geest ontvangen en horen daarbij. Dat Jezus stierf en opstond. Dat is het punt, hè, wat Paulus dan neerlegt, juist in 1 Thessalonicense 4. En ik denk dat dat een echt wezenlijk punt is. Hè, hij zegt het in hetzelfde gedeelte als waar hij spreekt over de bazuin, over die toekomstverwachting.
Hè, waar wij dan als gelovigen steeds over debatteren wie daar dan wel of niet bij zullen zijn. Ik denk dat dat debat, ja, als je het in de licht van de schrift, is het eigenlijk niet zo moeilijk. Maar wordt het uiteindelijk toch weer eenvoudig. Hè, net zoals het einddoel van God. Hè, we hadden in de pauze even een gesprekje erover. Maar als je het einddoel van God, God formuleert dat in zo'n eenvoudige zin. God zal zijn alles in allen. Dat is het grote einddoel van God. Dat is zo'n eenvoudige zin om te lezen. En er zit zoveel achter, zoveel diepte. Maar God zet dat dan in zo'n eenvoudige bewoordingen, zet hij dat neer. En dat doet hij kennelijk ook met hoe het dan zit in onze tijd. Indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond. En dat geeft antwoord. Dat geeft antwoord. En daar kun je dan alleen maar blij en dankbaar mee zijn. Ja? Goed, ik wil het hierbij laten. Tot zover voor vanavond.